Goed, wij gaan verder in Handelingen 16. En we waren daar in die toch wel heftige geschiedenis dat Paulus en Silas in de gevangenis terechtkwamen. Er was een oproer ontstaan in Filippi, waar zij op dat moment waren, op de markt. En dat was een gevolg van het doorbraak, niet alleen het geloof bij Lydia, maar ook bij anderen. En ook die reactie die er kwam vanuit de andere kant. De vrouw of die jonge vrouw met de pythongeest die hen achterna riep. En Paulus die in de autoriteit van Christus die pythongeest uitdreef. En dat gaf ook verdere reactie waardoor ze in de gevangenis terechtkwamen. En midden in de nacht zongen zij Gods lof. En kwam er ook een aardbeving en alles ging los. Alle sloten gingen los, de boeien gingen los. En dat leidde ertoe dat de gevangenbewaarder in grote schrik bij hen komt. En Paulus die maakt zich dan eigenlijk nog meer zorgen dat die gevangenbewaarder niet zichzelf om het leven brengt. Maar hij maant hem tot kalmte, om het zo maar te zeggen. En dan zitten we op het punt waar we vanavond dan beginnen, in vers 30 van Handelingen 16. En daar lezen wij: en voorafgaand naar buiten verklaarde hij: heren, en dat is dan de gevangenbewaarder die hier spreekt, heren, wat moet ik doen opdat ik gered zou worden? Dus hij was zo onder de indruk van al wat gebeurde en onder de indruk van de reactie van Paulus en Silas die daar midden in de nacht, ja, Gods lof hadden gezongen en eigenlijk in alle rust waren. Het is toch bijzonder als je een gelovige bent en dan in die situatie bent. En je natuurlijk allerlei angst en vrees je om het hart kan slaan en denken dat het einde is van de gang van het evangelie enzovoort. Maar niettemin zongen zij Gods lof en waren ze eigenlijk vol vertrouwen en vol vreugde in die situatie. En God gaf hun ongedacht een omkering in die situatie. En dat is wat God doet, hè? Dat God keert dingen om op zijn tijd. En nu komt die gevangenbewaarder en die is helemaal onthutst. En die beseft, ja, het gaat hier om bijzondere mensen die iets bijzonders te vertellen hebben. En hij vraagt dan zich af, ja, wat moet ik doen opdat ik gered zou worden? En dat is natuurlijk altijd de vraag van de mens. Wat moet ik doen opdat ik gered word? En dan, ja, dan weten we natuurlijk wat Paulus gaat vertellen. Dat hij niets zelf kan doen natuurlijk. Dan zeg ik het even eerst met mijn eigen woorden. Maar dat het allemaal al gedaan is voor hem. En voor iedereen, voor zijn hele huisgezin enzovoort. En dat is natuurlijk wat Paulus gaat zeggen. Zij echter zeiden, Paulus en Silas, vertrouw op de Heer Jezus en je zal gered worden, jij en jouw huis. En dat vertrouwen is hier vertaald als zodanig, omdat hier het woord op wordt gebruikt in het Grieks. Maar er staat het woord pistuo en dat kun je ook gewoon vertalen met geloven. Maar u weet het, geloven en vertrouwen is hetzelfde in feite. Geloven is vertrouwen in dat wat gesproken wordt. Geloven is vertrouwen in degene die spreekt. En als God spreekt, dan kun je God voor 100% vertrouwen, want je weet dat het waar is en je weet ook wat die uitkomst goed is die hij gaat geven. Het vertrouwen op de Heer Jezus en je zal gered worden, jij en jouw huis. Degene die in jouw huis zijn. En dat is de boodschap die Paulus en Silas natuurlijk verkondigden. En dat hadden ze ook al in Filippi gedaan. Er waren mensen tot geloof gekomen. Het evangelie was daar geland en dat groeide. Lydia, haar hart was geopend. Zij was natuurlijk wel een godvrezende vrouw, maar toch, haar hart werd geopend door de Heer. Zodat ze aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En dat is wat die hoofdman, die is nu een en al oor door al die omstandigheden. En zo gebruikt God dat ook, hè. Die omstandigheid dat ze in die kerken terechtkwamen, in die binnenste kerker, opgesloten tot en met. En God gebruikt dat en grijpt in. En dat brengt die gevangenbewaarde, die cipier, brengt dat tot in feite al tot overgave. En hij wil luisteren. Die oren zijn geopend daardoor. En dat kan ook zo wel eens werken in mensenlevens. Dat er ineens iets gebeurt in een mensenleven waardoor iemand na gaat denken. Het kan een overlijdensgeval zijn van een familielid of van een bekende. Wat plotseling plaatsvindt. En plotseling een sterfgeval, dat komt nog wel eens voor. Hè? Dat, En het lijkt wel, ik weet, misschien vergis ik me daarin hoor, maar het lijkt wel de laatste jaren of dat wat vaker voorkomt. Plotselinge sterfgevallen, hè? Dat heb je. En dat is voor veel mensen al chockerend geweest. En misschien ook wel een hint geweest of een aanzet om te gaan nadenken over het leven, over dood, over wat er komt na de dood en dat soort dingen. En dan is internet natuurlijk heel groot. Maar ik denk ook dat God daarin leidt en dat mensen dan geleid worden naar... Ja, als het Gods natuurlijk kiezen is, dan worden zij geleid naar de juiste kanalen waarop zij de waarheid van Gods woord kunnen vinden. En dat is natuurlijk... Dat is fijn, dat internet, want dat is wereldwijd. Hè? Dat is nog steeds is dat mogelijk om wereldwijd uit te zenden. Want als je hier in Nederland via YouTube een uitzending kan kijken, dan kun je dat in Nieuw-Zeeland ook. En dan kun je dat in, weet ik waar, in Japan kun je dat ook zien. En dat is natuurlijk het bijzondere van deze tijd. Hè? Die wereld is wat dat betreft heel klein geworden. En dat is natuurlijk, en we vragen ons dan af hoe lang nog, hè? Hoe lang kan dat nog? Want men heeft natuurlijk best de middelen en de mogelijkheden om in één keer alles wat niet welgevallig is vanuit een bepaalde kant en de mensen die de beheersing hebben over, om in één keer dat af te knijpen. En misschien komt er wel een tijd dat men gaat zeggen, alles wat met religie of met godsdienst te maken hebben, eraf. Die krijgen geen kans meer. Nou, dat kan zomaar gebeuren. Dat kan zomaar gebeuren. En daar kunnen ze allerlei redenen natuurlijk voor verzinnen. Maar als het plannetje achter de schermen zo is, dan kan dat met één druk op de knop. Wordt alles wat daarmee te maken heeft, gaat eraf. En dan gaat echt geloof, hè, vanuit de Bijbel gaat er ook af. Want dat wordt daar natuurlijk ook onder geschaard. En in feite gaat het de tegenstander natuurlijk daarom. Maar hier is zijn Paulus en Silas aanwezig. En die gevangenbewaarder die kan dan rechtstreeks uit hun mond horen wat het goede nieuws is. Wat de blijde boodschap is, zoals we dat zeggen. En dat is nog steeds een blijde boodschap. En dat is natuurlijk wel bijzonder dat we zo op die manier ook in deze tijd... Hè, en het is nog steeds een blijde boodschap. Want ja, kijk, wat is er verheugender dan genade? Dat het niet van jou afhangt. Hè? Die gevangenbewaarder die vraagt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om gered te worden? En dat is altijd wat de religieuze mens zich afvraagt. En natuurlijk in die tijd, we hebben de vorige keer gezien, in die tijd was er een heel pantheon in Griekenland. Een hele rij met goden. Hè. En dat was door de Romeinen in feite overgenomen, maar dan onder een andere naam, onder een Latijnse naam. En dat waren allemaal goden. Zeus was de oppergod. En dat was dan Jupiter bij de Romeinen, als ik het goed zeg. En die werd dan ook vereerd en daar brachten ze ook offers aan. Dus die Romeinen, die waren best wel religieus. Misschien wel religieuzer dan wij denken. En vandaar dat die gevangenbewaarder dat ook vroeg vanuit zijn achtergrond. Hè. Filippi was een Romeinse kolonie waar de veteranen die gestreden hadden... hun oude dag, hun pensioen mochten doorbrengen. Ik denk niet dat ze AOW kregen. Had je in die tijd nog niet, hè, AOW? Nee. Maar ze hadden wel een of ander pensioen, denk ik, vanuit Rome wat ze kregen. En daar hadden ze dan een oude dag. En zo was Filippi een van die kolonies, zoals dat dan heette. Een kolonie waar ze dan leefden. Maar ze vielen wel in feite onder het Romeinse recht. Hè? Dat waren allemaal Romeinse staatsburgers in feite. En zo ook die gevangenbewaarden. Dus die vroeg zich dat af. En ja, die kreeg uiteindelijk toch orders vanuit Rome natuurlijk. Maar wat gaan ze dan vertellen? Want dat zegt Handelingen niet letterlijk. Ze noemden hier wel de naam van de Heer natuurlijk. En natuurlijk zit in die naam van de Heer ook wel redding. Jezus. Dat is de vergrieksing van de naam Yahweh. Hè, Jezus. En de vergrieksing van de Hebreeuwse naam Jehoshua. Nou is het niet helemaal zo dat... Jezus echt letterlijk één op één Jehoshua is, maar het heeft wel dezelfde betekenis. Het is zelfs een vergrieksing van de naam Jehoshua. En Jehoshua is, zoals u weet, dat betekent Yahweh is redder. En dat betekent in feite ook zijn naam natuurlijk. Hè? En zij zeiden dan ook geloof in de Heer Jezus Christus, of stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Maar dat ene zinnetje op zich is het niet, hè? Ja, daar zit het wel in. Maar wat is nou het evangelie? Nou, dat is wat zij hierna gingen vertellen. Alleen dat vertelt Handelingen niet. Maar dat weten wij, de brieven van Paulus. Zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En wat werd dan verteld? Als je kijkt in de brieven van Paulus, wat is even tot de kern strikt genomen het evangelie, het goede nieuws, is dat evangelie van God, namelijk dat de Heer Jezus Christus gestorven is aan het kruis, begraven is en opgestaan is op de derde dag. En dat is wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 15. En die eerste vier versen. Dan zegt hij, kijk, dat is het goede nieuws, Korintiërs, wat ik jullie verkondigd heb. En dat is in de kern waar het om gaat. Dat is het goede nieuws. Dat is de blijde boodschap. En dat zullen zij ongetwijfeld hier hebben verteld. Want in Handelingen staat alleen in Handelingen 13 een toespraak van Paulus. En voor de rest niet echt toespraken. Maar er wordt gezegd, zij spraken het woord van de Heer. En dan moet je dus in de brieven kijken wat er verkondigd werd. En dit is dan wat er verkondigd werd. Het evangelie, zoals Paulus natuurlijk. Want Paulus was hier aan het spreken. En daar draaide het om. En dat is natuurlijk ook het punt. Hè. Kijk, als mensen gaan geloven, dan moeten ze eerst iets gehoord hebben. Gehoren komt, hè, of geloof komt door horen, zegt Romeinen 10 vers 17. En het gehoorde door een uitspraak van Christus. En ja, dan zegt Jesaja natuurlijk, en dat wordt door Paulus daar aangehaald, hoe zullen zij dan horen als er geen prediker is, als er geen spreker is? Dus, met andere woorden, Israël gaat erop uit, hè, was de boodschap van Jesaja. En Jesaja moest dat zelf ook doen. En zo in die trant ging ook Paulus erop uit, alleen dan wel met een unieke boodschap. Met dit, hè, het evangelie van God. En dat verkondigt natuurlijk ook het geloof van Jezus Christus. We mogen er wel van uitgaan dat Paulus daar ook bij die cipier daarover gesproken heeft. Het geloof van Jezus Christus. En dat hij in dat geloof dat heeft gedaan wat nodig was tot redding. Hij werd tot zonde gemaakt. En ja, al die aspecten zullen ongetwijfeld in dat woord van de Heer aan de orde zijn gekomen. Kijk, aan de andere kant wordt er ook in Handelingen gesproken over het woord van God. Maar als er gesproken wordt over het woord van God, dan is Paulus en of anderen bezig in de sjoel, in de synagoge. En dan wordt er gesproken vanuit de nacht. En wordt de menigte die dan luistert in de sjoel, die wordt aan de hand van de nacht geleerd dat die Messias van de nacht, dat het Jezus Christus is en dat die gekomen is. Dat is ook wat Petrus doet op de Pinksterdag. En dat is wat Paulus ook deed in zijn bediening als die, en dat zien we ook in deze stukjes van Handelingen 16 en 17, met name 17, als hij in Thessalonica komt, dan gaat hij eerst naar de synagoge en dan gaat hij de mensen het woord van God. Dat is Tenach. Vanuit Tenach gaat hij de Joodse luisteraars en eventuele proselieten die daar zitten, gaat hij overtuigen dat Jezus de Christus is, dat Jezus de Messias is. En op die manier het de boodschap doorgeven en het geloof. Dan het is natuurlijk het gebed dat er ook geloof komt. Hè? Maar dat is het woord van de Heer. Dat hebben we al eerder natuurlijk gezien, maar het is nog eens goed om dat even te herhalen. Het woord van de Kurios, dat is dus dit. Hè? Dat is het evangelie wat Paulus mocht prediken. En nogmaals, wil je dus kijken wat de inhoud is van zijn boodschap, dan moet je in zijn brieven lezen. Dat vinden wij in Romeinen met name. Het evangelie van God. En dat is natuurlijk een machtig evangelie. En dat is het evangelie voor vandaag. En natuurlijk daarbovenop nog, hè, als extra in de Romeinenbrief, het geheimenis van het evangelie, de verzoening, wat niet in de nacht bekend was gemaakt. En dat maakte tot een hele unieke boodschap. Nou, zo ging dat daar in Filippi. En hij nam hen in dat uur van de nacht tot zich, hè, dus die gevangenbewaarden. Want zij geloofden, hè? Hij sprak dat woord en zij geloofden. En hij nam hen in dat uur van de nacht tot zich, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al zijn gezinsleden. Dus het is één nacht, maar er gebeurde heel wat. Hè? Die aardbeving, die prediking en ze werden ook nog eens gedoopt en zij behandelden Paulus en Silas in barmhartigheid. Je zou kunnen zeggen, zij geloofden en een eerste vrucht daarvan was dat ze dus niet langer de zweep of de geesel hanteerden, maar dat ze barmhartigheid betoonden. Dat ze de striemen afwiezen en dat zij, die predikers, Paulus en Silas, op zeer respectvolle wijze behandelden, gastvrij ontvingen in hun huis. Dus ze zien gelijk al een stukje vrucht van geloof, van de geest, in dat gebeuren. En ze werden onmiddellijk gedoopt en al zijn gezinsleden. En we hebben er al eerder bij een andere keer bij stilgestaan dat in handelingen, in die doopmomenten, wordt er niet gezegd wie de doophandeling uitvoert. En als er mensen zijn die graag willen zeggen dat Paulus ook doopte, dan legt men dat hierin. Maar het staat er niet, hè? Het staat er niet. Dat nogmaals even puntjes op de i. Het staat er niet. En voor hetzelfde geld zou Silas die doophandeling uitgevoerd kunnen hebben. Paulus was natuurlijk ongetwijfeld spreker, zonder meer. Daar was hij voor geroepen. Maar als het ging om de doophandeling, Silas was een van de vooraanstaande oudste broeders van de, notabene, de centrale koninkrijksecclesia in Jeruzalem. Ik zeg het dan maar een keer. Silas was een hele belangrijke vanuit die koninkrijksbediening. Dus als het gaat om, als we willen discussiëren over wie dan daar die doophandeling uitvoerde, dan zou ik op mijn beurt zeggen, het ligt veel meer voor de hand dat Silas dat deed. Maar goed, het staat er niet, dus we praten over iets wat er niet staat en dat is altijd lastig. En daar kun je natuurlijk hele mooie disputen of discussies over opzetten, maar dat heeft eigenlijk niet zo heel erg veel zin. En later, ik denk dat dit dan is een van de vragen, als we dan later, als we weggenomen zijn en we zijn later bij de Heer, kunnen we dat gewoon aan de Heer vragen. Hoe zat dat nou daar in handelingen? Gewoon heel, heel eenvoudig. Of misschien wordt je dat direct door de geest al geopenbaard, omdat je dan zo'n volheid van geest al ontvangt bij het moment van bazuin, als je lichaam verheerlijkt wordt, dat je dat dan ook direct al beseft van dat is toen zo en zo geweest. Of dat je dat op een of andere manier de Heer dat duidelijk maakt door zijn geest. Zou zomaar kunnen. Ik ben aan het gissen nu, dat weet ik, maar dat zou zomaar kunnen. En we zitten hier in die fase, dat hebben we gezien, hè, vanaf het moment dat zij dus uit Jeruzalem vertrokken met die decreten van Jacobus, zitten we nu in de fase tot Handelingen 19 vers 21, dat Paulus in feite samenwerkt met de 12 in die koninkrijksbediening. En precies in die periode zie je ook dat er gedoopt wordt. Zie je ook specifiek dingen gebeuren die echt bij die koninkrijksbediening horen. Die worden ook in Handelingen beschreven. Als het gaat om wat Paulus predikte, dan lees je in zijn brieven en dan lees je een hele andere kant. Maar dat heeft natuurlijk met die twee lijnen te maken, die we in de schrift goed uit elkaar moeten houden. Want ja, Timotheus moest ook een arbeider zijn die het woord van de waarheid recht snijdt, orthotomeo. En een goede arbeider of een arbeider die is goed als die zich ernstig inspant om het woord van de waarheid recht te snijden. En snijden wil zeggen, als je snijdt, als je een cake hebt en je snijdt die cake doormidden, daarna zijn er twee helften van die cake natuurlijk, zijn er twee. Dus er wordt iets gesneden. Ja, en dat is ook precies wat het woord doet. Het woord snijdt, het woord is een zwaard. En dat maakt ook duidelijk wat nu bij die koninkrijksbediening hoort en wat bij de bediening van de apostel Paulus hoort, bij het beheer van de genade. Dus niet voor niks natuurlijk. Vers 34. En hij voerde hen opwaarts tot in zijn huis. En kennelijk was dat huis van die gevangenbewaarde iets hoger gelegen dan de gevangenis zelf. Of zij zaten in de onderste kerk, dat kan ook nog, hè, dat hij dan daaruit op. En dit dus, dus puur natuurlijk een beweging van dat het hoger gelegen was, dit, hè, de opwaarts, tot in zijn huis en plaatste voor hen een tafel. En dat impliceert natuurlijk voedsel, eten, drinken. En hij verheugde zich met heel zijn huis, geloofd hebbend in God. En dat is ook een verdere vrucht van de geest, zou je kunnen zeggen, of verdere vrucht van geloof, wat we hier lezen. Dat is die vreugde. Zij verheugden zich met z'n allen, want die boodschap die was geland en was geloof en dat gaf direct grote vreugde. En ik kan me zo voorstellen dat u ook die ervaring heeft gehad, dat u op het moment dat u pas echt tot geloof was gekomen, echt, dat je hart helemaal volstroomt, dat je van binnen helemaal vol bent van vreugde. Dat is iets geweldigs. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open en Je bent zo ontzettend blij dat je gered, je weet je gered in het bloed van Christus. En daar ben je zo ontzettend blij mee en dankbaar. En ja, dat geeft direct vreugde. En dat is die vreugde van de geest. Dat is wat God dan in je werkt. Hè? Vreugde. Maar ook vrede, hè? Want ja, dat gaf direct een vredige situatie. Ze waren welkom, er was geen conflict. Noem maar op, hè? Vrede, gastvrijheid. Ze werden gastvrij ontvangen. Er werd een tafel, stuk typisch Midden-Oosten, zeggen we dan. Tafel, uitdrukking van gemeenschap. Je hebt deel aan dezelfde tafel. Je stalt daar het eten en drinken op uit. Met andere woorden, je deelt het leven met elkaar. En hier deelden zij ook het leven met een hoofdletter, L, met elkaar. En er was ook gemeenschap, want zij geloofden allen in diezelfde God. Ze deelden allen datzelfde woord, gemeenschappelijk. Dus er was ook direct gemeenschap. De verdeeldheid was ten einde, hè? Dat is wat God natuurlijk bewerkt. Eenheid van de geest. En dat is allemaal vrucht van geloof, vrucht van de geest zou je ook kunnen zeggen. En vrucht van de prediking, en dat is wat God doet. Geloofd hebbend in God. Ja, wie geloof je nou eigenlijk? Nou, hoe kun je altijd zeggen als je in gesprek bent? Wie geloof je nou eigenlijk? Geloof jij die en die? Of geloof jij de media? Of geloof jij de tv? Of geloof jij... En dan kan je gewoon zeggen, ja, maar ik geloof God. Ik geloof gewoon wat in de Bijbel staat. Ja, maar dan ben je antiek plaatje. Wordt er dan vaak tegen je gezegd. De Bijbel, joh. Zou die Bijbel nou echt... Ja, zeker, zeker. Want dat is Gods woord. En dan kan je gewoon zeggen, ja, dat is wat mijn vader zegt. Mijn vader met de hoofdletter, die zegt dat. En ik geloof dat is zo. Ik vertrouw hem. En dat heeft mij heel veel gebracht. Heeft mij echt innerlijk rust en vrede gebracht. En er zijn ook mensen die hebben gezocht in allerlei religies, allerlei filosofieën en noem maar op. En allerlei boeken geraadpleegd. En uiteindelijk kwamen ze bij dit boek terecht. En dat is niet één boek, maar hier staan er 70 in, 70 boeken. Maar dat is wel één boek, dat is een eenheid. Dat is een hele wonderlijke, organische eenheid, die Bijbel. En ja, kijk, ja, jullie zijn altijd maar bezig met die Bijbel. Heb je dan wel eens gehoord, die uitspraak? Nou, als ik nou kijk, dat zijn meer dan 1000 bladzijden. En voorlopig hebben we hem nog niet uit. En ik denk dat we hem nooit uitkrijgen. En toch, ja, maar jullie zijn altijd dan wel bezig met alleen die brieven van Paulus. Ja, die brieven van Paulus, die geven licht op de rest van de schrift. Dat is het meeste, diepste, het verste wat God wilde onthullen. En als je dat gaat zien, dan ga je ineens alles in de schrift, ga je in het juiste licht zien. En dat is heel wonderlijk. Want dan gaat heel die schrift gaat anders tot je spreken. Je hebt als het ware een hele nieuwe Bijbel. Die ervaring hebben mensen gehad, hoor. Dat je heel anders je Bijbel leest dan daarvoor. Als je echt goed te horen hebt gekregen wat echt die boodschap is die Paulus brengt. Ja, dan wordt het allemaal anders. En dan ga je kijk op de wereld gaat veranderen. Je kijk op mensen gaat veranderen. Je kijk op de geestelijke wereld gaat ook veranderen. Dan gaat ineens veel meer open. Je krijgt veel meer informatie over hoe dat nou zit in die geestelijke wereld en wat daar gaande is en wat onze bediening is als leden van het lichaam van Christus voor die geestelijke wereld. Ja, dat is een hele omwenteling in je leven als je dat leert kennen, die boodschap. Dat is niet zomaar wat. Dus ja, we zijn bezig met die Bijbel en ja, dat klinkt misschien heel aanmatigend, maar dit is de waarheid. Alles wat hierin staat, dat is de waarheid. De waarheid van God. En specifiek voor vandaag, ja, dat weten we. En dat is enorm veel. Dat is enorm veel, als je de waarheid mag kennen. Dat is genade. Dat is iets wat zo kostbaar is. Dat is het belangrijkste voor een mensenleven. Als je de waarheid van God leert kennen, is het allerbelangrijkste wat er is. Gaat ver boven al het andere uit. En dat is zo ontzettend waardevol. Ja, als je dat eenmaal tot je hebt gekregen, als je dat eenmaal iets daarvan hebt mogen verstaan, dan is dat een deel van jezelf en dat wil je niet meer kwijtraken, maar je raakt het ook niet meer kwijt. Waarom niet? Omdat God jou vasthoudt. Het is niet zo dat jij moet heel krampachtig proberen God vast te houden. Wel nee, je mag gewoon in ontspanning leven. God houdt jou vast. En hij stippelt zijn weg, ook met jouw kleine leventje. Heeft hij al lang uitgestippeld, al die dagen kende hij al van tevoren, al die minuten, al die seconden kende hij van tevoren. En hij voert dat precies dat plan ook met jouw leven uit. Dat is natuurlijk geweldig als je in die rust mag leven. Kijk, we zien ook 3 keer in Filippi Gods kracht. Dus misschien wel even goed om dat, terwijl we aan het lezen zijn, vast te stellen. Allereerst het openen van Lydia's hart. Dat is ook een stukje kracht van God, hè? Kijk, dat is natuurlijk wat Paulus ook al, waar Paulus zijn Romeinenbrief mee begint. Hè? Als we nou praten over wat is nu een kracht van God. Dat is niet alleen dat God in mensenlevens ingrijpt. Nee, ja, ook, maar dat doet hij door de kracht van het evangelie. Want het evangelie is kracht van God tot redding voor ieder die gelooft. Dat is Gods kracht. En daardoorheen werkt zijn geest. Als dat evangelie klinkt, werkt automatisch zijn geest ook. En dan veranderde dat mensenlevens. Het veranderde Lydia toen, die purperverkoopster. Haar hart werd geopend door de geest van God. Dat kan niemand anders doen. Dat kun je zelf niet eens doen. Dat doet de geest van God. Het uitdrijven van de pythongeest bij die vrouw die hen achterna liep. Dat was ook een uiting van de kracht van God. En de redding van de gevangenbewaarder en zijn huis is ook een kracht van God die zichtbaar werkte ineens hoe hij en zijn huis veranderde. En dat gaf direct ook vrucht. Dat kan alleen maar de kracht van God zijn. En ja, dat is toch denk ik goed om dat te constateren. Hè? Die momenten in Handelingen. Kijk, daar werkt God. Zo werkt God. Zo werkt hij het uit. Ondanks tegenslag gaat Paulus door enzovoort. En toen het dag geworden was, vaardigden de hoofdmannen de gerechtsdienaars af en zeiden, laat die mensen los. En ook dat zou je zelfs nog kunnen zeggen, is een stukje kracht van God. Want hij had kennelijk die gedachte van die hoofdmannen veranderd, want de opdracht was om die gevangenen los te laten. En natuurlijk, er was wel wat heftigs gebeurd, die aardbeving waardoor alles openging enzovoort. Zeker. En ook tekenend is dat hier staat, en toen het dag was geworden, het was ook weer licht, de nacht was voorbij. En nu breekt de dag weer aan en de loslating, ja, dat is ook wat de Heer verkondigde in de Sjoel in Nazareth, toen hij daar sprak. Toen verkondigde hij ook vanuit Jesaja de loslating of de vrijlating van gevangenen, hè? Van mensen die gevangen zaten in, waar een mens maar in gevangen kan zitten. Niet letterlijk in de gevangenis, maar figuurlijk gesproken in verslavingen, noem alles maar op, waar mensen in gevangen kunnen zitten, zonde. En hier, en daar predikte de Heer ook loslating, hè, daar. En het loslaten of het laten of het vanaf laten, hè, dat zit in dezelfde woordfamilie. Maar dat heeft ook te maken met het woord vergeving. En dat verkondigde de Heer natuurlijk ook in Nazareth. En Petrus verkondigde dat op de Pinksterdag. De vergeving. De Heer laat het gaan. Hij schenkt vergeving. En bij Paulus gaat het nog een grote stap verder, want die verkondigt genade. En dan is het niet alleen het laten gaan, maar het er ook nooit meer op terugkomen en er ook niet op terug kunnen komen. Zo mogelijk in het evangelie, zo mogelijk. Er is nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn, zo mogelijk. Paulus die zegt dat heel kort in Romeinen 8 vers 1, maar later in Romeinen 8 komt hij daarop terug in vers 33... En dan zegt hij, ja, wie zal uitgekozenen van God beschuldigen of aanklagen? En dan kijkt hij om zich heen in overal. En niemand. Want gerechtvaardigden, of dat zijn vrijgesprokenen, die kunnen per definitie nooit meer veroordeeld worden. Dus dat is absoluut onmogelijk geworden. Dus het is niet alleen dan loslating, maar het is veel meer. Het is niet alleen vergeving van zonden, nee, het is veel meer. Je zonden zijn zelfs gerechtvaardigd in het kostbare bloed van Christus. Dat gaat veel verder nog. En dan kan God er ook nooit meer op terugkomen. Is onmogelijk, want het is allemaal, aan het kruis is het allemaal gebeurd. Is het volbracht, is het definitief, is daar in feite al vanuit God gezien met de zonde afgerekend. Dat is wat het kruis betekent, hè. Vandaar dat Paulus ook in zijn brieven natuurlijk daar steeds op terugkomt. Omdat het zo allesbeslissend is geweest. En zo centraal in Gods plan. Zijn kruisdood en zijn opstanding. En ja, dan is het heel wonderlijk dat je als gelovige eigenlijk heel kostbaar ziet. of als heel kostbaar ziet de kruisdood. Hè? Dat lijkt zo raar, maar het is heel kostbaar. De kruisdood van de Heer Jezus Christus. Dat is zoiets geweldigs, want het heeft alles, dat was alles beslissend wat daar gebeurde. En daarom zouden we altijd met heel veel, we danken God ervoor. Met heel veel verwondering wat de dood van Christus daadwerkelijk heeft bewerkt. En wat voor effect dat sorteert in ons eigen leven. En wat voor gevolgen dat heeft voor de hele schepping uiteindelijk. Hè. En daarom is het natuurlijk een thema wat in de brieven van Paulus nadrukkelijk naar voren komt. Hè. Niet bij de besnijdenis, maar wel bij Paulus. De vrijheid breekt aan, de dag van de vrijheid. He, dat is geweldig. Dat gaat veel verder dan het beëindigen van een oorlogssituatie op aarde. Dat is natuurlijk ook fijn hoor, als daar vrijheid is en bevrijding van een verdrukker, van een bezetter. Natuurlijk. Maar geestelijke vrijheid, geestelijk in de vrijheid komen, dat gaat nog veel verder en dat is nog veel heerlijker en nog veel vreugdevoller. Dan een letterlijke bevrijding, wat wij dan hier nog steeds op 5 mei in ons landje, in ons kikkerlandje, vieren. De vrijheid, dat is werkelijke vrijheid met de hoofdletter V. En de cipier nu berichtte deze woorden naar Paulus toe. De hoofdmannen hebben uitgevaardigd dat u losgelaten zou worden. Uitkomen dan, ga in vrede, wordt er gezegd. Kijk, wat God heeft gedaan is wat Spreuken 21 zegt. En nu ging het dan hier niet letterlijk om een koning. Maar is in feite wel hetzelfde principe als wat God kan doen bij een koning. En dat is heel mooi wat er in Spreuken 21 vers 1 staat. Als verdelingen van water is het hart van de koning in de hand van Jahwe. Waarin hij verlangt, richt hij het opnieuw. Dus kijk, wat heersers doen en koningen in deze tijd. Er zal binnen een afzienbare tijd, als wij weg zijn, zal zich daar naar Daniel 11 de koning van het noorden, de koning van het noorden gaan manifesteren. Maar zelfs ook die koning van het noorden, die valt onder Spreuken 21 vers 1... Als verdelingen van water is het hart van de koning in de hand van Jahwe. Jahwe verdeelt, hè, dat moet je voorstellen. Als iemand een aantal in zijn tuin of in zijn akker een aantal watergeultjes heeft. En hij gaat dan, omdat dat moet, gaat hij die watergeultjes zo aftakken. Dus even dat die aarde zo even, zodat het water niet meer zo gaat, maar zo. Dat is eigenlijk het beeld. Van Spreuken 21 vers 1. Dat doet God in het hart van de koning. Zonder dat die koning dat bewust is. Koning Kores, komen. Jij moet doen wat ik zeg. Zo, hè, dat. Of Nebukadnezar, ga jij maar 7 tijden gras eten bij de dieren van het veld. Zo, hè. Wereldheerser, Nebukadnezar. Is dit in de handen van Jahwe, hè. Hij doet dat, hij leidt dat precies, dat hart van de koning, waarheen hij wil. En dat onttrekt zich aan onze waarneming, maar God doet het wel. En ook in deze tijd doet hij dat, zeker. Maar ook hier deed hij dat bij die hoofdmannen. God veranderde de gedachten in hun hart en Paulus en Silas werden losgelaten. Losgelaten, ja. En dat moest ook gebeuren natuurlijk. Dat moest gebeuren. Want ja, misschien beseften ze wel iets van, dat konden ze op dat moment nog even niet weten. Wat voor burgers, wat voor soort mensen ze hadden gegeesteld zonder enige vorm van rechtspraak. Maar op een of andere manier moesten ze hen toch heel snel weer laten gaan. En dat moest natuurlijk gebeuren, omdat het evangelie verder moest. Dan dacht je wat, God had andere plannen met Paulus en Silas. Paulus moest verder, dat evangelie moest verder door. Hij moest naar Thessalonica gaan, hij moest naar Berea gaan, hij moest in Efeze terechtkomen. Dat was natuurlijk Gods plan. En als God daarvoor bij een aantal hoofdmannen die een belangrijke functie hadden in die tijd, even die gedachte of dat hart moet veranderen, ja, dat is voor God natuurlijk peanuts. Ik bedoel, dat doet hij gewoon. En want het evangelie moet verder. Ondanks de tegenstand, en ook die tegenstand gebruikt God dan weer in zijn plan, natuurlijk. Want ook de tegenstander zelf is een instrument in Gods hand, door God speciaal daarvoor geschapen om tegenstander te zijn, om weerspannig te zijn. Zeker, en die tegenstander moet ook precies doen en kan ook niet verder gaan dan wat God bepaald heeft. Ja, dat is zo'n grote schot, hè? Ik bedoel, dan praten we over hele grote machten. En God is nog veel machtiger dan die grote machten. En dat is natuurlijk waar wij dan tegen mogen zeggen, Abba, Vader. Ja, dan mogen we heel diep dankbaar zijn dat we zo'n grote God mogen kennen, die dat allemaal kan en die dat allemaal doet. En ze mochten uitkomen, er was uitgevaardigd, loslating. Ze mochten uitkomen en in vrede gaan, hè, zo. En ja, misschien beseften ze ook wel dat het, gezien de gebeurtenissen in die gevangenis, die aardbeving, beseften ze misschien ook wel iets van, we hebben kennelijk toch iets gedaan wat niet helemaal correct was. Maar Paulus zei tegen hen, zij hebben ons gegeeseld in het openbaar, onveroordeeld, wij die Romeinen zijn, in de gevangenis geworpen. En willen zij ons nu heimelijk uitdrijven? Nee toch? Laten zij zelf komen en ons uitleiden. Dus Paulus die ging dan niet mee akkoord om eventjes zo heel stilletjes zo weg te gaan. Want er was wel wat gebeurd natuurlijk. En hij zegt ook, ja, we zijn de Romeinen. En hij had natuurlijk zelf dat Romeinse staatsburgerschap had hij bij geboorte. Hè? Dat had hij van jongs af aan. Omdat hij was in Tarsus was hij geboren en was burger. Dus ja. En anderen hadden dat misschien voor veel geld gekocht. Hè? Staat ook ergens in Handelingen. Maar hij was er bij geboorte. En waar heeft Paulus dan aan gedacht toen hij dit zei? Paulus heeft waarschijnlijk gedacht aan, dat is een goede uitlegger die dat suggereerde. Paulus heeft gedacht aan de voortgang van het evangelie en de nog zeer jonge gemeente die in Filippi was ontstaan. Want als zij waren gegeeseld, ze waren gevangen gezet. En als ze dan losgelaten werden en heimelijk zo weg, dan bleef er toch een soort iets hangen van, hebben ze nou toch wel iets fout gedaan? Of hadden ze nou toch... En die gelovigen daar, die zijn toch bij die groep gaan horen. Wat volgens de Romeinse rechtssystemen mocht er eigenlijk geen nieuwe godsdienst of religie gesticht worden in het Romeinse Rijk. Dus dan had er iets kunnen blijven hangen van, was dat wel helemaal in de haak, die Paulus en Silas? Want ze hebben toch maar even in de gevangenis gezeten. En ze zijn dan toch wel snel weer weggegaan, maar toch. Maar om dat dus helemaal zuiver te krijgen, ging Paulus heel even een beetje op zijn strepen staan, om zo maar te zeggen. Zei, ja, wij zijn Romeinen. En nu werden ze natuurlijk voor het blok gezet. Want ja, als dat ter oren zou komen van Rome, dat in die Romeinse kolonie, dat er zo'n zonder enige rechtspraak gegeseld en in de binnenste gevangenis geworpen, dan kon die hoofdman, die gevangenbewaarder, en die andere hoofdmannen daar, die konden misschien wel terechtgesteld worden in de zin van echt terechtgesteld, hè, gedood worden door Rome. Want dat zou dan hoog opgenomen worden. Want als Paulus daar echt een zaak over had begonnen en had zich op de keizer beroepen, dan hadden ze geen benen om op te staan natuurlijk. Want het Romeinse rechtssysteem was natuurlijk wel zo dat er eerst een goed proces met hoor en wederhoor enzovoort alles moest plaatsvinden. En pas dan kon er een veroordeling komen. Maar dit was zomaar ratsboom, klap erop en in de gevangenis. En dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus om dat zuiver te krijgen, het ging Paulus niet om dat hij zelf geen onrecht wilde lijden, want hij had dat zo ondergaan. En misschien op het moment dat hij dat onderging, dat geestelen, wist hij dat het helemaal onterecht was. En ook toen had hij zich al kunnen beroepen op dat hij Romeins staatsburger was. Wat zijn jullie nou aan het doen? Je bent ons aan het geestelen, maar wij zijn Romeinen. Hallo, dat kan helemaal niet. Maar dat had Paulus laten gaan. Dus hij had toen al op zijn strepen kunnen. Maar dat onrecht had hij geleden. En dus is hij daarin zelf een voorbeeld, hè, wat hij tegen de Corinthiërs zegt. Maar hier ging het om, als je je in de gedachten van die apostel zou verplaatsen, het ging natuurlijk om de voortgang van het evangelie. Het ging om de jonge gemeente. Die moest als het ware vrij daar voort kunnen gaan, zonder dat daar die smet op zou kunnen blijven liggen van Paulus en Silas toen de tijd. Wat is dan het vervolg? De gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de hoofdmannen en die werden bevreesd. Kijk, daar heb je het. Dat is natuurlijk... Want als Paulus dan werkelijk op zijn strepen was gestaan en in Rome beroep had aangetekend, en dan was het fout, dan was het hommeles geweest, hoor. Was het hommeles. Zeker in dat Romeinse Rijk staat erom bekend om zijn hardheid, hè. Rücksichtloos werden mensen gedood. Er zijn voorbeelden bekend dat er niet... De Heer werd natuurlijk met 4 anderen gekruisigd. Maar er zijn ook voorbeelden dat er 1000 gekruisigd werden. Dat was ook het Romeinse Rijk. Dat was keihard. Wordt altijd voorgesteld in de geschiedenis als het IJzeren Rijk. Hè? IJzer vanwege de hardheid. Zij berichten deze woorden, ze werden bevreesd. Want toen dachten ze van ja, wacht even, als dit in Rome ter oren komt, dan is het foute boel. Dan kunnen wij het wel schudden. Toen ze hoorden dat zij Romeinen waren. Maar Paulus was bezig niet per se zijn eigen recht te halen. En hij wilde ook geen lang proces. Want dat zou betekenen dat het misschien wel, zoals hij later wel in Handelingen, een heel lang proces, moest hij helemaal naar Rome en daar gingen jaren overheen. Maar dat wilde hij natuurlijk voorkomen. Hij wilde snel verder, want dat evangelie moest verder. Omwille van de voortgang. Dus hij heeft het wel even genoemd om netjes vrijgeleide te kunnen krijgen, zodat die smet die er was gevallen, zodat dat weg was, en dat hij wel snel door kon naar de volgende plek waar hij naartoe moest. Zo, hè, zo zou je kunnen idee kunnen hebben als je probeert te verplaatsen in de gedachten van Paulus, hè. Want het ging bij hem natuurlijk om het evangelie. Het ging niet om dat hij zichzelf per se helemaal wilde rechtvaardigen en dat het allemaal onterecht was en dat hij helemaal zijn recht wilde halen enzovoort. Dat deed hij allemaal niet. En toen kreeg hij uitgeleide en ze kwamen, spraken hen aan en uitleidend vroegen zij hun van de stad te vertrekken. Dus heel netjes, hoefde niet eens snel weg, maar heel netjes werd gevraagd, nou oké, we begeleiden jullie en toen was die smet ook weg. En toen konden ze ook verder gaan. En ze gingen niet direct nog verder. Want in vers 40 staat, en nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders zagen, bemoedigden zij hen en gingen weg. Dus ze gingen eerst nog even langs bij Lydia, waar ze immers gastvrij ontvangen waren. En ook nu weer hartelijk. En was er ook de bemoediging, was er ook de... Ja, dat woord parakaleo staat daar. Hè? Dat is aanspreken hier in de vertroostende zin, in de bemoedigende zin. Hè? Dat is wat ze deden met degene die daar waren, hè? De medegelovigen. En zo konden ze dan bemoedigd weer hun weg vervolgen. Dus ze hebben daar waarschijnlijk eerst nog wat een samenkomst misschien wel gehouden of gegeten met elkaar. En toen zijn ze pas weggegaan. Dus ook geen overhaast vertrek. Want het zou ook nog de indruk kunnen wekken dat ze nog wat verkeerd hadden gedaan. Maar gewoon rustig aan en ze konden zo verder hun weg gaan. Goed, wij gaan even met